Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Niet zo heel lang geleden was op de feestdag van de heilige Hildegard onze gasten voor vandaag al te horen. Mevrouw Sylvia Brunet, heel hartelijk dank voor uw komst. U heeft een grote band met Hildegard, intussen al 30 jaar, als ik het goed heb. En uw tussenkomst op Radio Maria een tijdje geleden smaakte wat mij betreft naar meer. En daarom zijn we blij u vandaag hier te gast te mogen hebben. Om te komen spreken over deze bijzondere heilige en intussen ook kerklerares. Ja, hartelijk welkom. Dank voor uw komst. U komt toch van een eindje, hè?
Ik kom van een eindje. Ik kom van Sint-Lorijns. Dat is dicht bij Eeklo. Dat is tussen Gent en Brugge.
Ja, en kan u misschien iets vertellen eerst over uzelf, een korte voorstelling, en dan daarna hoe dat Hildegard op uw pad gekomen is.
Ik ben lerares van opleiding. Ik ben lerares Nederlands, Engels, Economie. En ik ben getrouwd met mijn man. Mijn man was weduwnaar en hij was ook in het onderwijs. Maar vermits hij ouder is dan ik en hij was al dichter bij de pensioenleeftijd, hebben wij besloten samen dat ik dan ook mijn carrière als lerares zou beëindigen, om dan samen toch nog veel dingen te kunnen doen. En mijn man had natuurlijk een zeer gestresseerde periode achter de rug, want zijn vrouw was gestorven. En daardoor had hij ook eigenlijk maagproblemen gekregen van de stress. En op het moment dat ik dan stopte ook mijn lesgeven, kwam de heilige Hildegard op mijn pad via de heilige Jozef. De heilige Jozef, er waren tijdschriften van de heilige Jozef en in een van die tijdschriften stond een artikel De voeding volgens de heilige Hildegard van Bingen. En ik had daar nog nooit van gehoord. Ik had ook nog nooit gehoord van de heilige Hildegard, maar dat sprak mij aan. En ik was daar ook eigenlijk een beetje verwonderd over. Ik dacht, is er nu een heilige die zich bezighoudt met voeding of met de keuken? Ik heb dan dat eerste boek gekocht en dan zag ik inderdaad al een heel goed recept staan van haar voor de maagzweren en de maagpijn. Dat was op een basis van spelt en dan ook nog kastanjemeel, heel eenvoudig te bereiden, eigenlijk een soort papje. En ik dacht, ja, ik zal dat proberen, want de gewone medicatie die mijn man kreeg, daar had hij problemen mee. Dus hij had daar veel nevenwerkingen en ik dacht, dat lijkt hier toch voeding te zijn, spelt en kastanje en dan nog een paar kruiden daarbij. Ik zal dat proberen, dus ik maakte dat papje. Ook met zoethoutwortel was dat, engelzoetpoeder. Dat was heel eenvoudig te bereiden. En dat moest warm gemaakt worden. En Hildegard schreef dat papje is als een soort balsem voor de maag. En inderdaad, ik gaf dat 's morgens en 's avonds, zoals zij dat beschreven had. En die maagpijn ging heel vlug over en de maag genas ook daarvan. En dat was zo de eerste aanleiding om mij eigenlijk te verdiepen in de heilige Hildegard. Maar dat ging in het begin hoofdzakelijk over voeding. Ik was daar zeer in geïnteresseerd, in die beschrijving van die kruiden. En ik moet zeggen, ik vond dat ook allemaal wel een beetje raar en speciaal, want ik had ook wel vroeger andere kruidenboeken en zo, maar er was niets dat ik kon vergelijken met hetgeen dat ik al kende. Dus ik dacht, dat is hier eigenlijk allemaal speciaal. En dan kwam ik op het adres van dokter Streelhoff, die de opvolger was van dokter Hertzka. Dokter Hertzka is eigenlijk de grondlegger van die Hildegard geneeskunde. Ik weet niet als je het woordje geneeskunde kan gebruiken, maar daar zal ik hier iets over zeggen. Dokter Hertzka was een huisdokter, maar ook gespecialiseerd in kankertherapie. En hij woonde in Duitsland. En hij was in de tijd opgenomen om ook naar een concentratiekamp. Is ook naar een concentratiekamp gebracht. En dat kwam zo. De tijd dat Hitler opkwam, hij had een praktijk, die dokter, gewone praktijk. En op een dag komt hij binnen in zijn praktijk en hij ziet dat het kruisbeeld weggenomen is en dat, dat er daar een foto hangt van Hitler. Hij doet die foto weg en hij hangt dat kruisbeeld en de volgende dag hing weer daar de foto van Hitler, want dat was een secretaresse die dat gedaan had. En omdat hij terug dat kruisbeeld daar teruggeplaatst had en omdat hij ook niet wilde meewerken met de vernietigingstherapie van de Duitsers in die tijd, dus van gehandicapte kinderen te doen sterven, hij wilde daar niet aan meewerken. Daarom hadden ze hem opgenomen in het concentratiekamp en hij is daar bevrijd. Maar als hij buiten kwam uit dat concentratiekamp, was hij geconfronteerd met heel veel soldaten, mensen die schotwonden hadden. En hij wilde die mensen verzorgen op een klassieke manier. Maar wat bleek? Alle medicijnen en alle verbanden, dat was allemaal gestolen uit de kasten van de apotheken en van de hospitaals. En hij had niets meer. En hij herinnerde zich dat hij Hildegard van Bingen gelezen had in zijn studies. Want zij had alles in het Latijn neergeschreven en hij had die theologische werken en ook de werken, hetgeen dat ze geschreven had over voeding en over planten. Hij had dat gelezen in het Latijn en in die tijd gebruikte hij dat om zijn Latijn beter te leren. Hè. Dus dat was een oefening voor hem, maar dan herinnerde hij zich dat. En hij zag, ja, ik heb hier niets meer, ik ga moeten dus iets gebruiken van haar. En zij beschreef voor wonden, niet specifiek schotwonden, maar gewoon wonden, zei ze het duizendblad. En dat was een hele eenvoudige remedie. Op het been of op de arm moest er een linnen doek gelegd worden. Daarop warme kruiden als duizendblad en dat weer afdekken. En dan zag hij dat die schotwonden genazen. En dan, ja, hij was overtuigd van de kracht van hetgeen dat ze schreef. En het was eigenlijk uit een soort noodzaak. Had hij andere middelen gehad, hij ging dat nooit gebruikt hebben. Maar hij zegt, ik kan niks, ik heb niks voor die mensen te helpen. En hij deed dat. En dat was eigenlijk bij hem, zoals bij mij was dat die kastanjepap, maar bij dokter Hertzka was dat eigenlijk dat duizendblad die hem aangespoord heeft om dan alles te bestuderen van de heilige Hildegard. Dus heeft hij dan de grote Hildegard-apotheek opgesteld. En hij was dokter, dus hij specialiseerde zich meer in de voeding en in de planten en in de verzorging. Maar hij was ook zeer, zeer gelovig. En dus dat voor hem, die heilige Hildegard, dat klikte ook. Hè. Dat klikte met zijn dokterspraktijk en heeft dan heel langzaam die klassieke geneeskunde een beetje opzij geschoven, maar ook niet helemaal. Hè. Het is dus niet de bedoeling dat je heel die klassieke geneeskunde wegdoet. Het is zeker geen concurrentie, het een of het andere. Zoals de dokters nu werken, voor het ogenblik, is dat eigenlijk complementair. Ze kijken bij de patiënt, wat is het beste? Wat kunnen we best inzetten? De klassieke methoden. En heel dikwijls worden de Hildegard-middelen erbij genomen. Vooral voor, bijvoorbeeld voor mensen die kanker hebben en die hele zware behandelingen moeten ondergaan. Die krijgen dan eventueel wat Hildegard-middelen erbij. En wat maakt dat? Dat zij die kankertherapie veel beter kunnen verdragen. Dus het is niet, Hildegard heeft een ander middel voor de kanker te bestrijden. Nee, zo mag je dat niet zien. Hè. Dus het is niet zo alternatief. Nee, Hildegard heeft middelen zodanig dat je de klassieke middelen beter kan verdragen en dat je bijvoorbeeld je therapie helemaal kan afwerken.
Dus het kan eigenlijk perfect hand in hand gaan met de klassieke geneeskunde.
Het kan hand in hand gaan en het is altijd belangrijk dat je ook dus de dokter raadpleegt. De mensen vragen soms aan mij, wat moet ik doen? Ik zeg, lees dan haar boeken. Ik ben geen dokter, ik ben lerares. Maar de dokters die daarmee werken, die hebben daar nog veel meer inzicht in. Die hebben inzicht ook in de symptomen en in problemen van wat de mensen hebben. En die kunnen veel beter oordelen en zeggen, kijk, dat moet je doen. En dan eventueel dat erbij nemen. En het is natuurlijk altijd heel belangrijk dat je de juiste diagnose hebt. Dat heb ik al altijd ondervonden. Op het moment dat je de juiste diagnose hebt, kun je de juiste middelen inzetten. En bij Hildegard kan dat dan heel snel gaan, dat er een betering op komst is.
En ja, dat is een vraag uit nieuwsgierigheid. U spreekt nu van de dokters die u kent of gekend heeft.
Ja.
Die middelen van Hildegard, want zij was uiteindelijk een heilige uit de 12e eeuw, die erkenning van de heilzaamheid daarvan, is dat eigenlijk iets dat sinds haar leven tot op dag van vandaag erkenning heeft gekregen? Of is dat terug een recenter fenomeen dat wordt gewaardeerd?
Ik denk dat dat een recenter fenomeen is, want in de tijd dat zij al die boeken geschreven heeft, dus ze waren eerst haar theologische werken en ze heeft eigenlijk maar beginnen schrijven over die planten als ze toch al 70 jaar was ongeveer en ze heeft geleefd totdat ze 80 jaar was. Volgens dat ze dat onderzoeken, heeft zij dat eigenlijk zelf daar in haar tijd niet toegepast. Zij had wel genezingen, ze deed genezingen met handopleggingen en met gebed, met wijwater. Dat zijn erkende mirakels van haar, ook duivels uitdrijven. Maar het is dan ergens geschreven dat zij dat eigenlijk gebruikte. Dus het idee van ons is dat God dat eigenlijk haar laten opschrijven heeft, om dat in onze tijd te kunnen toepassen. En dat is eigenlijk pas sedert dokter Hertzkamer. Dat is nu ook al... Ik werk al 30 jaar met Hildegard. Laat ons zeggen, dat is toch al zeker 50 jaar. Laat ons zeggen, in de laatste 50 jaar zijn die middelen onderzocht en toegepast. Maar eigenlijk voordien niet.
Mm-hmm. En u zegt onderzocht en toegepast, dus...
Dat wil zeggen, eigenlijk onderzocht, dat wil zeggen dat de dokters daar door toepassing in de praktijk ervaringen zien dat het werkt. Mm-hmm. En aan de andere kant, met dat de mensen, dat ze nu veel verder staan qua labo-onderzoek, kunnen ze nu ook bepaalde dingen eigenlijk wetenschappelijk bewijzen. Hè? Dus veel van haar dingen zouden eigenlijk wetenschappelijk bewezen kunnen worden, maar je moet daar natuurlijk ook tijd en geld in steken. En ik kan twee voorbeelden geven die eigenlijk wetenschappelijk tot stand gekomen zijn, zonder dat de wetenschap dat eigenlijk met Hildegard in verband gebracht heeft. Ik weet, enkele jaren geleden was er een bepaald onderzoek over de vervuiling in de straat. Hè. Maar ik ga eerst zeggen, Hildegard had afgeraden altijd aardbeien niet eten, zei ze. En als ik dat zeg in de cursus, de mensen zeggen waarom? Nu, aardbeien kan heel veel allergieën geven. Maar zij gaf als reden daarvan, aardbeien dat groeit in vuile lucht. En wij vonden dat ook raar, waarom in vuile lucht? Hetgeen die ernaast staat dus niet. Nou, nu hadden ze gevonden in de wetenschap dat aardbeienplanten heel snel vervuiling opnemen. En ze hadden rondgegaan in verschillende gemeenten, steden, en ze hebben de mensen aardbeienplantjes gegeven en de mensen moesten dat op een vensterbank zetten. En na een tijd kwamen ze terug en konden ze meten de vervuiling in de straat aan de hand van die aardbeienplanten. Dus hebben mij gezegd, ja, maar als ze bedoelt het groeit in vuile lucht, het wilde eigenlijk zeggen, het neemt vuilheid uit de lucht op, hè, en dan was echt bewezen, maar ze hebben dan nooit verband gelegd tussen Hildegard die dan zegt, geen aardbeien eten. Hè. Dus het onderzoek was afgelopen, dus zeiden ze, ja, we weten nu in de straat hoeveel vervuiling er was. Maar natuurlijk, als je bezig bent met Hildegard, dan leg je direct dat verband en dan zeg je, ah ja, daarom zegt ze, het groeit in vuile lucht. En dan is er nog een ander voorbeeld over de salie. Hildegard zegt, salie is een reinigende plant. Hè. Dat reinigt de lever, dat reinigt het organisme. En als Tsjernobyl dus gepasseerd is, waar dat al die radioactieve neerslag op al die planten was, dan hebben ze ook in de wetenschap onderzocht welke planten of welke groenten zijn er hier nu het eerst vrij, hebben zichzelf kunnen bevrijden eigenlijk van die radioactiviteit. En dan zagen ze dat salie een van de planten was en de kruiden die het zichzelf het eerst bevrijd heeft. Dus als ze dat dan na een tijdje onderzochten, zagen ze dat die salieplant vrij was van de radioactiviteit. Dus dat die radioactieve neerslag weg was. Dus dat zijn dingen waaraan dat je toch ziet dat je zelfs nu eigenlijk op een wetenschappelijke manier dat eigenlijk kan bewijzen wat dat zij vroeger geschreven heeft, gewoon door inzicht eigenlijk hetgeen dat ze van God meegekregen heeft.
Ja, dus de bevindingen van Hildegard, die worden ook door de wetenschap regelmatig bevestigd.
Ze worden eigenlijk bevestigd, soms zonder dat zij dat zelf willen, hè, zonder dat ze de studie eraan wijden aan Hildegard, maar door datgene dat ze doen, kun je dat verband leggen en dan zien dat het eigenlijk waar is wat dat ze zegt. Het zijn ook, ik herinner me nu kom bij het zijn mijn ideeën ook van een Italiaanse dokter die ook het een en het ander onderzocht heeft, hetgeen dat ze gezegd heeft over stofwisseling enzovoort. Die mens heeft daar een heel werk aan gespendeerd en onderzoekingen gedaan en dan tot de bevinding gekomen in feite, ja, het is waar wat dat Hildegard zegt. Dus het hoeft niet altijd helemaal bewezen of wetenschappelijk onderzocht te worden. Ik geloof het, wat dat ze zegt. Hè. Dus je kunt alles proberen te onderzoeken en dan uiteindelijk na 1000 pagina's zeggen, ja, ja, het is waar wat ze zegt.
Ja, om dan eens even terug te gaan naar het begin van ons gesprek. Bij u is de belangstelling gekomen door eigenlijk een probleem van praktische aard. U heeft dan iets van Hildegard uitgeprobeerd en dat bleek dan een succes. En dat was dan het begin van een weg van verdieping. U heeft gesproken over contact dat u dan gekregen heeft met dokters die werken met de middelen van Hildegard. En intussen zijn we dan 30 jaar verder. Kan u misschien nog een beetje vertellen, alvorens we het over Hildegard zelf hebben, wat u dan geleidelijk aan heeft ontdekt en hoe u de smaak echt te pakken gekregen heeft?
Ja, ik ben dus begonnen. Ik heb die planten, die kruiden, die spelt. Spelt was een belangrijk onderdeel van haar therapieën en van dat zij ze altijd spelt. Dat is het beste graan, dat voedt, dat maakt sterker, dat is goed. Maar in die tijd, spelt, je moest dat dan eindelijk zoeken. Het was zo lekker een spelt in een hooiberg op een duur. Als je in de natuurwinkel hadden ze een beetje spelt en dan was dan de volle speltkorrel. Maar dan ontdekte ik dat ze in Oostenrijk en in Duitsland eigenlijk al verder stonden en dat je daar echt speltbloem kon krijgen. Veel meer producten met spelt. En dan ben ik naar Duitsland getrokken met mijn man samen en heb ik cursus gevolgd eerst bij dokter Strelhoff. En dus dokter Strelhoff, dat was de opvolger van dokter Herzka, van de grondlegger. Dan zijn we nog in zijn villa geweest. Wij hebben daar mogen verblijven. Dan waren er kooklessen. Dus dan ben ik me volledig eigenlijk beginnen verdiepen in het koken en het werken met die producten van Hildegard. En dat was eigenlijk alleen maar voor het gebruik thuis, voor echt die kennis op te doen daarvan. En naderhand natuurlijk, ja, dan voel je wel, dat werkt en je bent daar enthousiast over. Dat wordt dan al een keer aan de buurvrouw verteld, dan aan vrienden. En mijn eerste cursussen waren thuis. Dan woonde ik nog in Eeklo. In ons tuinhuis was dat. En mijn man zegt ook, nodig een keer vrienden en hun buren uit. En dan kunnen zij daar ook een keer iets over leren. En dat was zo de hele beginles. Ik gaf dan de les over de spelt en over de kruiden, over hetgeen dat Hildegard zei. En dat was eigenlijk nog meer gericht op dat praktische, die voeding. Maar natuurlijk, ik voelde ook wel, er is hier meer. Hè. Dat gaat hier over een heilige, dat gaat hier niet alleen over voeding. En dan heb ik beginnen zoeken en ontdekken, dus de theologische werken van haar, muziek die ze geschreven had, gebeden geschreven, haar leven ook beginnen bestuderen. En dan zie je dat je eigenlijk van die instap van voeding en kruiden, dat je naar iets gaat die heel veel dieper is en echt heel waardevol. Maar je gaat er zo kleine stapjes in vooruit. En dat is, Hildegard komt in je leven op een of andere manier. En iedereen weet altijd precies nog wanneer en hoe dat Hildegard in hun leven gekomen is. Bij sommige mensen is dat door de muziek. Sommige mensen hebben de cursus gevolgd. Ze zijn verschillende mogelijkheden. Maar eens dat ze in je leven is, blijft ze daar ook in. En dat is ook belangrijk. In feite denk ik altijd, dat is ook de goddelijke voorzienigheid, hoe dat je met haar in contact komt. En ik denk dat we soms met kleine stapjes moeten beginnen voordat we kunnen eigenlijk echt die diepe, grote theologische werken van haar begrijpen. Hè. Dus je kunt maar stap voor stap vooruit gaan. Er zijn heel weinig mensen die beginnen met die theologische werken. In feite zou dat een opdracht of een werk zijn voor de priesters. Hè. Die zijn theologisch geschoold, maar die mensen zijn natuurlijk ook zo overbevraagd en overbezet dat ze daar niet altijd de tijd voor hebben om dan een heel theologisch werk van Hildegard te gaan bestuderen. Maar in feite hebben wij wel die priesters nodig. Hè. Dus als de priesters dat zouden lezen, zouden zij dat nog veel beter kunnen aanbrengen en uitleggen dan dat een leek dat doet, vind ik. Maar intussen doe ik dat dan toch wel. Dus als de cursussen bij mij georganiseerd zijn, het is meestal in het najaar een kookcursus met nadruk meer op het koken. En in het voorjaar, rond maart, heb ik altijd de vastencursus, die dan eigenlijk echt helemaal gewijd is aan haar katholieke geloof, hè, want dat is het, hè, wat dat heel de hart geeft. Dat is niet een soort spiritualiteit waar dat je van alles kunt van nemen en dan al de rest weglaten. Ik zie dat ook soms gebeuren, hè, dat ik denk, ja, dat wordt geschreven over een harmonie en een evenwicht en van alles. Maar ik zeg, wat dat zij eigenlijk schrijft, is dus over de sacramenten, over de geboden, over hetgeen dat de katholieke kerk altijd al gezegd heeft. En ik vind, als je dan eerlijk bent en je wilt spreken over Hildegard, dat kun je zeker niet weglaten, want dat is eigenlijk een basis van haar. Hè? Dat is, het gaat niet over ons goed voelen of haar middelen zo'n beetje gebruiken in de tijdsgeest van nu. En zeggen, we gaan dat en dat eruit nemen, dat klinkt hier goed en dat verkoopt goed. Dat zo werkt dat niet. Hè? Je moet werkelijk naar de kern van de zaak gaan. En ik voel wel ook, als ik dat geef aan de mensen, dan ze zijn daar eigenlijk hongerig naar. Omdat ze voelen, dat is iets authentiek. Dat is niet het aanpraten wat wij nu eigenlijk heel graag zouden willen horen. Nee, het is wat dat de katholieke kerk zegt, wat wij moeten doen voor ons heil, voor ons zielenheil. Dat is eigenlijk belangrijk. En dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap van Hildegard. Ik voel dat ook wel. We mogen wij nog alles eten en van kruiden en eten wat we willen. Wij blijven niet hier. Hè? Ja. Ons doel, dat zegt zij ook, hè? Ons einddoel is eigenlijk ook onze oorsprong. Ik heb dat in de vorige interview ook gezegd. Ik vind dat altijd zo'n mooie beeldspraak van haar, dat ze zegt, wij rusten als een klein stukje, een hartvormig stukje klei in het hart van de Vader. En wij zijn in ons bestaan geplaatst met een omhelzing en een kus. En wij hebben altijd dat verlangen naar die omhelzing en die kus. Want, zegt ze, ons einddoel is eigenlijk ook onze oorsprong. En ik vind dat heel mooi. En de mensen appreciëren dat ook zoiets.
Het is een goed moment om er even tussenuit te gaan voor een eerste stuk muziek. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Sylvia Brunet, die intussen 30 jaar geleden eigenlijk gebeten werd door de heilige Hildegard van Bingen. Ja, Sylvia, u zei daarnet al dat het echt wel een heel veelzijdige persoonlijkheid is en dat je de recepten waar dat uw interesse in het begin door gewekt is, niet kan nemen op zich. Het is een integraal iets. Als je je verdiept in de recepten van Hildegard, dan volgt de theologie en de spiritualiteit al snel. Ja, Hildegard is natuurlijk al wel eens ter sprake geweest op Radio Maria, maar voor alle luisteraars zal ze geen bekende zijn. Dus misschien eerst toch een algemeen beeld van deze 12e eeuwse heilige. Wie was zij? In wat voor tijdsgeest leefde zij?
Zij was het tiende kind van een adellijke familie. Ze was geboren in Bermersheim, dicht bij Bingen aan de Rijn. En het was een eenvoudige adellijke. Het was geen hele rijke familie, maar dus ze waren wel zeer diep gelovig. En het tiende kind in die tijd, tiende van alles wat je had in bezit, dat werd aan God gegeven. Dus de heilige Hildegard was het tiende kind en zij werd onmiddellijk vanaf haar geboorte eigenlijk aan God afgestaan. En de ouders hebben haar vanaf zeer jonge leeftijd, ze zijn daar niet allemaal zeker van, 8 jaar, 10 jaar, 11 jaar, als een jong kind eigenlijk al in de kluis geplaatst bij een Benedictijnenklooster in de Dizzy Bodenberg. De Benedictijnen hadden daar een kleine kluis bij en daar was er ook een adellijke dame, Jutta van Sponheim, en die leidde dan die meisjes, er waren er een paar meisjes die in die kluis verbleven en onder andere was dat Hildegard. En zij leerde daar een paar essentiële dingen. De mensen denken altijd, ze was zo'n grote kruidenkundige. In feite was ze dat niet. Ze hadden daar waarschijnlijk wel een kruidentuin in, want ze genazen ook mensen in die tijd met, of ze verzorgden de mensen met kruiden. Dus ze had daar een basiskennis van. En dan werd zij ook ingewijd in de psalmen, in de schrift, in het gebed. Want vanuit hun kluis, vanuit die kleine kluis, hadden zij een venster die uitkwam in de kerk van de paters, van de monniken van de Dizzy Bodenberg. Dus ik kon de godsdienstige diensten, de mis, allemaal volgen. Maar zij voelde al van kleins af aan dat zij die visionaire gave had. Zij zag dingen dat een ander niet zag. Dat werd daar ingegeven. En in het begin, ze was nog heel jong, ze was misschien ook nog zo naïef, dacht zij, wat zij zag, dat de andere mensen dat ook zagen. Hè. Onder andere zag ze zo een koe die drachtig was, zo van een klein kalfje. En zij kon in feite al dat kalfje volledig beschrijven. Maar zij vond dat normaal en zij dacht dat andere mensen dat dan ook wel zagen. Maar dan merkte ze vlug dat dat niet zo was en dan zweeg ze over haar visionaire gave. Maar zij was een zeer charismatisch figuur. Na dat Jutta van Sponheim gestorven was, heeft zij dan die leiding van die kluis overgenomen. Dan voelde zij ook, er kwamen daar veel jonge meisjes binnen. Dus dat groeide eigenlijk, dat barstte uit zijn voegen. En dan heeft ze ook de toelating gevraagd. Het was wel met een beetje moeite om van daar weg te gaan en een eigen klooster te stichten. Maar de paters waren daar niet zo enorm voor te vinden, omdat ze dachten, ja, waarom moet ze zij nu ergens anders gaan? Ze zit hier toch zeer goed bij ons. Maar dat was ook, God legde dat in haar hart. Hè. Dus zij moest daar weg en ze heeft dan een klooster gesticht in Bingen. Dan nog een ander klooster in Aibingen over de Rijn. En daar had zij die zusters en dat was zij de overste. Hè. En zij zweeg over alle visionaire gaven tot dat ze ongeveer 40 was en dat God daar werkelijk op droeg van nu moet je echt dat gaan neerschrijven, maar dat is belangrijk wat ik u zeg. En zij twijfelde daaraan en dan dacht zij, ik moet hier zorgen dat ik het heel goed doe eigenlijk. Ik wil niet hebben dat ik hier mijn eigen ideeën verspreid. En zij wist ook niet van wat, zij dacht dat zijn de ideeën van God. God legt dat in mijn hart en zegt, schrijf dat op. Maar ze dacht, is dat wel waar? Het komt toch niet van de duivel? Het is toch niet een soort duivelse behoogeling? Of dacht ze, zijn dat hier mijn eigen ideeën? En daarom schreef ze een brief naar Bernardus van Clairvaux, een zeer gezien persoon in die tijd. En ze vroeg hem dat, wat moet ik daarmee doen? Moet ik dat opschrijven? Ze toonde hem al een stukje van hetgeen dat ze geschreven had, van Arcivias, haar eerste boek, Ken de Wegen. En Bernardus heeft daar teruggeschreven en gezegd, ja, ik draag u op dat gij alles wat gehoord en ziet opschrijft. En dat was ook gerustgesteld. Hè? Dus dat was Bernardus heeft het dan ook aan de paus gegeven. Er werden stukken al van haar eerste boek voorgelezen, hè, tijdens dat ze leefde. En dan had ze ook heel veel contact met andere kloosters. Zij kreeg heel vlug zo een naam en faam in die tijd. In die tijd erkenden de mensen haar als een heilige, dus ook oversten en politieke leiders en abten, alle gekende en ongekende mensen schreven naar haar. Er is ook een enorme grote briefwisseling van haar behouden, dus al die brieven die geschreven, die bijna Allee, niet alle brieven, maar heel veel van die brieven zijn bewaard gebleven. Hè. En daardoor zien ze ook hoe zij was. Hè. De correspondentie, die mensen vroegen raad aan haar en zij schreef daar dan op, heel dikwijls ook met een vermanende toon. Hè. Maar ze had een zeer flamboyante stijl, een zeer directe stijl om te schrijven. Dat is allemaal bewaard gebleven, grote waarde. Onder andere ook in de bibliotheek in Gent, daar ligt er een mooi werk van haar. De goddelijke werken, een eerste manuscript in feite die overgeschreven was. Een van de monniken had dat overgeschreven. Zij schreef op een wassen tafeltje en hij schreef dat over op perkament. En zij las dat nog een keer opnieuw en maakte daar correcties op. Hè. Dus dat was, ze heeft ook die muziek neergeschreven, gebeden. Dus dat was eigenlijk een vrouw die enorm veel deed, maar intussen moest zij ook die twee kloosters leiden. Hè? Dus het was niet dat zij hele dagen kon schrijven. En bijvoorbeeld haar eerste werk dat ze geschreven heeft, dat heeft zeker 10 jaar geduurd voordat dat af was. Hè? Dus het was jaren dat dat duurde. En hoe zag zij die visioenen? Zij was dus niet in een staat van trance of bewusteloosheid, maar zij was helder. En die visioenen kwamen bij haar binnen als beelden, hè? Beelden zoals je in film ziet. En tegelijkertijd hoorde ze de stem die haar de uitleg gaf van het visioen. Want als je die boeken leest, dan is eerst de beschrijving van het visioen. En daarna komt de uitleg. Dus een van die visioenen is ook heel mooi. Dat geef ik ook dikwijls mee. Dat staat in mijn boek ook over vasten. Dat is liefde bij de bron. Waar dat ze dan de deugden, de liefde, de nederigheid, de vrede beschrijft. En die beschrijft ze dan als drie mooie dames, hele verfijnde dames. En dan hoor je die uitleg over nederigheid, liefde, vrede. En dat is altijd zeer mooi om te lezen. Maar als je eerst de visioenen leest, kun je dan misschien niet altijd goed begrijpen wat er mee bedoeld wordt. Hè? Want dat is echt met heel veel beelden. Ze zeggen altijd dat zij een stijl heeft. Ik kan een beetje vergelijken als je in de Bijbel het boek leest van Ezechiël. Dat is ook zo met heel sterke beelden. Dat spreekt heel erg aan. Hè? En haar stijl, en ik vind dat ook als ik Ezechiël lees, of ik hoor het voorlezen in de mist, hè, dat ze de passages lezen, denk ik altijd aan de heilige Hildegard. Dat is een beetje haar stijl van schrijven. Dus dat is een eigen stijl dat ze heeft, maar dat is ook hetgeen dat God haar meegegeven heeft. Hè? Want dat zegt ze altijd. Ze zegt, ik ben alleen maar een veertje op de adem van God. En het is niet mijn werk. Ze heeft dat heel veel keren ook gezegd. Want in feite is dat ook het belangrijkste. Wat zou nu interessant zijn voor ons? Als een middeleeuwse vrouw haar ideeën daar verspreidt, dat zou voor ons niks betekenen. Hè? Soms zeggen ze, oh, dat was een enorme kruidenkundige. Nee, zij was dat niet, want zij had daar helemaal geen tijd voor. Hè? Dus de realiteit is dat zij twee kloosters te besturen had. Zowel het geestelijke, dus ze moest zorgen voor die zusters dat ze geestelijk gevoed waren. Dan was het natuurlijk ook nogal het praktische. De rekeningen moesten verheffend worden, er moest daar geleefd worden. En dan schreef ze nog die boeken. Dan heeft ze ook nog predikingsreizen ondernomen. En dus zowel van noord naar zuid, oost, west in Duitsland overal gaan prediken op de pleinen. En ook de clericus, alles, de mensen aanmoedigen om terug te keren naar het ware geloof en om dat ook uit te oefenen. Dan kun je wel denken, als ze dan 's avonds thuis komt, dat ze niet gaat beginnen in haar kruidentuin werken of in haar keuken werken. Hè. Ik denk de mensen die dat zeggen, hebben geen begrip van het werk dat zij had en hetgeen dat zij deed. En haar eerste werk en haar belangrijkste werk, dat was altijd zorgen dat de zusters, haar kloosterzusters dus, de goede religieuze, de liturgische opvoeding kregen en al de tijden van het gebed. Want je weet, zij was ook Benedictines. Wat is dat? Dat is ora et labora. Dat wil zeggen bid en werk. Dus er waren daar die tijden voor bidden, de tijden voor werken en zij besteedde enorm veel zorg, ook aan de liturgie. Dus dat was haar leven. En zij was een zeer gastvrije, vriendelijke, heel aangename vrouw. De andere zusters die hadden haar heel graag, dus dat was de moeder voor hen. En degene die daar kwamen logeren, zij had heel dikwijls logie, ze was zeer gastvrij, die zeiden dat ook. De zusters sloofden zich uit voor de moeder en de moeder sloofde zich uit voor de zusters. En terwijl ze in haar gangen rondliep, daar in haar klooster, want de kloosters waren heel mooi gebouwd bij haar, zo al een beetje modern voor de tijd, dan zeiden ze dat ze altijd gezangen zong en liederen ter ere van Maria. Want zij had dus een hele, hele grote verering voor Maria. Op het moment dat zij daar in die kluis geplaatst geweest is, bij Jutta. Jutta is nooit een surrogaatmoeder geweest voor haar. Ze heeft altijd ons lieve vrouw Maria als haar moeder beschouwd. En ik moet er nog een kanttekening bij zetten. In een van haar boeken heeft ze gezegd dat dat voor haar psychologisch heel zwaar geweest is dat zij in die kluis geplaatst werd, want dan werd zij gescheiden van haar ouders. Zij werd ook gescheiden van haar broers en zussen. Hè? En dan moest zij eigenlijk ja, als een soort offergave. Maar gelukkig heeft zij dat goed begrepen. Dus de ouders hebben dat uitgelegd. Zij was dus ook zo gelovig en zij heeft dat offer aanvaard. Want ze zegt, als je dat niet op die manier zou kunnen beschouwen, zou dat psychologisch voor dat kind heel, heel slecht zijn, dat dat daar heel vroeg vanuit die ouderhuiselijke kring weggenomen is. Maar gelukkig, door haar groot geloof, heeft zij dat kunnen plaatsen en heeft zij dat offer gebracht en heeft God waarschijnlijk dat offer van haar gevraagd om dan zo vruchtbaar te zijn en ook voor onze tijd. Hè. Ik denk dat wij zo heel dankbaar mogen zijn daarvoor. Niet licht daarover gaan, maar de werkelijke toedracht van wat God eigenlijk al voorbereid heeft voor haar, voor ons, door middel van haar, dat eigenlijk echt ook dankbaar voor zijn. Ik ben daar heel dankbaar voor dat zij dat eigenlijk ook willen doen heeft. Allee, of dat die ouders dat gedaan hebben. Dus je ziet soms ook in je leven welke voorbereiding dat er is of welke voorbereiding dat God treft. Hè. Ik denk ook altijd bijvoorbeeld aan mijn ouders of aan mijn grootouders, de familie van mij. Al de mensen die daarin zeer gelovig waren en die mij dat geloof bijgebracht hebben, ben ik heel dankbaar voor. Dat is een voorbereiding voor hetgeen dat ik nu doe. De mensen in mijn familie die dat niet waren, hè, er zijn er ook zulke die niet gelovig zijn, die hebben mij heel weinig bijgebracht. Ik heb daar niks van overgehouden. Ik heb alleen overgehouden van het gebed of de keren dat ze naar de mis geweest zijn. Mijn ouders, grootouders, overgrootmoeder enzovoort. Dat is een, volgens mij hetzelfde lijk of dat je hebt met Hildegard. Dat is een voorbereidende weg die God zelfs al in die families legt, omdat er dan toch iemand zou kunnen zijn die daar ook de vruchten van plukt en dat ook kan verder delen aan andere mensen. Dat is nu mijn persoonlijke opinie, maar ik denk dat als we de Hildegard beschouwen en zij heeft dat allemaal opgeschreven, God heeft dat voorbereid, niet alleen voor haar en niet voor haar tijd, maar ook voor ons. Dus dat is echt de reden om dankbaar te zijn, denk ik.
Ja. Dat je het ook zo beziet, als zij haar offer niet op die manier had aanvaard, in gebed en in geloof, had zij nooit zo vruchtbaar kunnen zijn.
Nee, dat ging, het ging verloren zijn. Hè. Had zij daar bijvoorbeeld moeten rebelleren en daar niks van maken, ja, dan is het weg. Hè. Dus dat is zelf, like, Maria is uitverkozen, maar God zoekt iemand, maar die persoon moet ook ja zeggen. Hè. Het is een vrije wil. Want ik heb ook gehoord, nu niet direct van Hildegard, maar ook van andere heiligen, waar dat God een bepaalde opdracht geeft of en presenteert om dat te doen. En dan zegt hij ook tegen hen, ik weet niet meer tegen wie dat juist was, als gij dat niet wilt aanvaarden, oké, dan zoek ik iemand anders om het te doen. Maar het is natuurlijk goed als gij de eerste persoon zijt die God uitverkiest, omdat hij ziet uw talenten dat je hebt en de capaciteiten, dat je dat dan ook natuurlijk aanvaardt. Hè? Want alles wat hij ook doet voor Hildegard, of wat hij doet met Hildegard, dat vraagt altijd een zekere inspanning. En dat vraagt ook een inspanning voor de mensen die rondom je zijn. Hè. Dat is niet zomaar gegeven. Hè. Dat vraagt ook altijd werk en dat vraagt een inzet. En dat vraagt een inzet van jezelf en van de mensen die rondom je zijn. Dat is altijd zo.
Ja, een inzet zeker. Maar op basis van alles wat u vertelt, lijkt het dat Hildegard, die enorm begenadigd is geweest, ook een heel nederige houding had en vooral een ontvankelijke houding. Want alles wat u vertelt, heeft zij ontvangen eigenlijk, hè?
Ja, ze heeft het ontvangen, dat is het. Hè. Het is niet haar werk. Hè. Zij was eigenlijk het middel, zij was de persoon waardoor doorgegeven wordt. Hè. God werkt met mensen, hè. Dus er komt altijd zijn mensen die bepaalde dingen gaven hebben en ontvangen. En zij geeft dat door, maar zij zelf vond, ze heeft nooit hoogmoedig geweest. Ze heeft altijd gezegd, ik ben niets, hè, niets. Hè. Het komt door ik ben het middel en God gebruikt mij om dat door te geven. En zij besefte dat ook goed. Hè. Zij heeft nooit gedacht, dat is hier, ik ben hier zo interessant en ik kan hier zoveel dingen. Nooit. Ze heeft altijd heel scrupuleus geweest daarin en gedacht, ik moet altijd zien dat ik het heel goed zo zeg, precies zoals God het wil. Mm-hmm. Want het was soms zeer eigenaardig. Haar persoonlijkheid was vriendelijk, ontvankelijk, gastvrij. Maar als ze dan de brieven las of hetgeen dat ze schreef, dat was dat soms veel harder en veel berispend. Hè. Dat is een andere stijl. Dat je denkt, is dat nu diezelfde vrouw die dat schrijft? Ja, dat is diezelfde vrouw, omdat zij schrijft wat dat God haar zegt te schrijven.
Ja, want men spreekt wel over ja, de theologie van Hildegard en haar spiritualiteit. Maar het geeft mij zo de indruk dat het bij haar wel anders is dan bij een theoloog die een theologie uitwerkt of zo. Ja, er zit een systeem in, maar het is niet per se door haarzelf op die manier ontwikkeld of zo.
Nee, dat is juist. Dat is juist. Dat is niet door haar ontwikkeld. Dus ze heeft die boeken geschreven, de Sivias, Erkende Wegen, dan het boek over de deugden, dan het boek over de goddelijke werken. En zij heeft die theorieën en allemaal niet ontwikkeld, want zij had er eigenlijk ook niet de ontwikkeling voor gekregen. Hè. In die tijd, de paters en de monniken, die waren veel hoger opgeleid. En zij was een vrouw, dus zij had een mindere scholing gekregen. Dus ik zou niet weten van waar dat ze dat zou moeten gehaald hebben zelf. Hè. Dus uit haarzelf kon ze dat niet halen. Ook niet uit studies dat ze gedaan heeft, want dat heeft ze niet gedaan. Hè. Dus dat was een basiskennis dat Jutta haar doorgaf, maar zeker niet om zulke werken te schrijven. Dus het is een gegeven en het is niet iets dat ze zelf ontwikkeld heeft, inderdaad.
Mm-hmm. En ja, het element vrouw, u zegt dat ja, in die tijd had zij mindere scholing, maar anderzijds, het wordt vaak gezegd, ja, doorheen de geschiedenis van de kerk, allee, critici zeggen dat de vrouw misschien niet altijd gewaardeerd is geweest, as such, maar zij had wel erkenning ook door haar tijdgenoten, denk ik. Hè?
Ja, zij was een zeer, zeer geziene vrouw. Hè. Dus een charismatische vrouw en zij wilden bij haar zijn. Bijvoorbeeld Guibert de Jeanbloux, die hier ook dus uit België gekomen is, die is dan ook haar secretaris geweest. Die mens was eigenlijk totaal gefascineerd door haar. Hè. Zij had dus al een faam. De faam was verspreid. Hè. Helemaal veel verder dan Bingen. Hè. Dat ging heel ver. Omdat er dus ook brieven geschreven werden enzovoort. En hij heeft dan zelf gevraagd, ook aan haar. Heeft haar gecontacteerd, want hij wilde per se haar secretaris zijn. En dat heeft ze dan uiteindelijk aanvaard. Want als ze de brief teruggeschreven had, dus met haar antwoord dat ze hem wel wilde, dan was hij zo bevangen dat hij die brief kreeg van haar. Hij heeft dat eerst op het altaar gelegd en gebeden. En waarschijnlijk een beetje bang geweest ook dat ze hem misschien zou afwijzen, maar ze heeft hem dan toch laten komen. En hij is de secretaris geweest van haar, dus ook haar spiritueel leider, dus de priester, die bij haar gebleven is totdat ze gestorven is. Dus als ze gestorven is, dan pas is hij teruggekeerd naar Jeanbloux. En op het moment dat zij gestorven was, dan waren er al grote tekenen aan de hemel ook. Dan waren er grote kruisen te zien, verlichte kruisen. Iedereen heeft dat kunnen getuigen voor het proces van haar heiligverklaring. Dus hebben ze dat allemaal gezien. En zij hadden heel vroeg dat proces van heiligverklaring dus ook in gang gezet, omdat ze wisten, de mensen wisten, dat is een heilige vrouw. Dan is dat een beetje blijven slapbakken. Dan hebben ze dat niet direct dat afgewerkt of handtekeningen gezet. En het is eigenlijk Paus Benedictus de 16e, die ook een Duitser was, die heeft dat dan eigenlijk allemaal een keer in handen genomen en echt het dossier afgewerkt. Maar zij werd al eigenlijk erkend als een heilige, maar wat ontbrak eraan? Het ontbrak eigenlijk echt aan de officiële papieren. En op 10 mei 2012 heeft hij haar heilig verklaard. En 7 oktober 2012 op het Sint-Pietersplein, was een zeer mooie dag, heeft hij haar tot kerklerares verheven, omdat hij vond dat de geschriften zo belangrijk waren en zo waardevol en pedagogisch waren dat zij die titel van kerklerares verdiende. Alle Hildegard-vrienden van heel de wereld, want dat is intussen al wereldwijd verspreid, wij waren er allemaal present op dat plein en dat was echt een hele mooie dag, want het is een dag in oktober, dus de 7e Rozenkrans, dag van de Rozenkrans, onze vrouw van de Rozenkrans. En dat was heel zacht en mooi weer en wij waren allemaal overgelukkig dat die heilige op die manier herkend werd. En vooral, wat dat heel belangrijk was eigenlijk ook, dat zij herkend werd in de schoot van de katholieke kerk. Dus blijf daar vanaf van alle dingen waar dat je haar wil naartoe brengen, als het niet naar het geloof is. En natuurlijk door die herkenning van de paus, ik moet zeggen, paus Benedictus de 16e, die gebruikte ook die middelen van de Hildegard. Ik weet dat van de mensen die de speld van Duitsland de speld komen brengen bij mij, die zeiden, ja, in de tijd dat hij bisschop was, liet zich al zo'n beetje verzorgen met die kruiden en met die mengsels van de heilige Hildegard. Dus dat was natuurlijk, hij was ook nauw bij haar betrokken. Hij zag haar graag. Dus het was ook een landgenoot van hem.
Ja. Ja, nog even over die veelzijdigheid. U zegt de recepten, edelstenen heeft ze ook over geschreven. Ja. U zei ook dat de kloosters zo mooi waren. Klopt het dat zij ook met architectuur bezig was?
Ja, ze was architectuur. Wel, zij alleszins hoe dat het moest zijn in haar klooster. Hè. Dus die kloosters waren zeer mooi. Dan heeft zij ook een bepaalde edelstenen beschreven. Niet enorm veel, maar toch die ook kunnen ingezet worden. Hè. Bijvoorbeeld... Een van de grote voorbeelden daarvan is de diamant. Diamant, zegt ze, dat moet geen geslepen diamant, het is niet een briljant of zo. De diamant geeft ze als middel om te kunnen vasten. Dat wil zeggen, op het moment dat je honger hebt of dat je denkt, ik kan dat vasten niet meer aan, dan zegt ze, steek die diamant in je mond een beetje en dan gaat die drang naar eten overgaan. Maar het is eigenlijk nog verder dan dat, want je kunt het niet alleen gebruiken om te vasten, maar je kunt het eigenlijk ook gebruiken om af te leren van roken. Bijvoorbeeld de mensen die enorm die drang, ik heb onlangs iemand ontmoet ook, en die zegt, ja, ik heb die drang om te roken, ik wil dat. En dan heb ik hem eigenlijk dat middel gegeven van Hildegard, die dat gebruikt voor vasten. Maar je kunt het gebruiken voor vasten voor eten, maar je kunt het ook gebruiken voor vasten, voor de sigaretten af te leren. En dat werkt, dat werkt. Dus dat wordt ook complementair ingezet, zonder overdreven nadruk, maar het heeft toch altijd zijn belang. Maar ik kan nog een ander middel geven, die zeer goed is. Sommige mensen gaan dat ook kunnen gebruiken. Het gaat over de jaspis. Ja, misschien de jaspis kennen nog in die geschriften. In het Oude Testament komt dat soms ook aan bod, de jaspis. En dat is ook een steen, een half edelsteen noemen ze dat. En als je daar een platte schijf van hebt, je kunt dat kopen in de winkels, dan is dat zeer goed tegen hartkloppingen. Maar dat zijn hartkloppingen die komen van een nerveuze aard. Hè. Dus als je zegt, ik moet een optreden doen of ik moet een spreekbeurt doen en mijn hart klopt aan 100 in duur in mijn borstkas, dan moet je die jaspisschijf op die hartstreek leggen waar dat je het meest voelt kloppen. Hè. Dus dat is een koude jaspis. Die jaspis neemt die overtollige warmte van dat lichaam weg en dat hart gaat rustiger kloppen. Dus dan leg je die jaspis weer op je tafel, niet in de ijskast, maar laat hem afkoelen. En als dat nog niet over is, die hartkloppingen, leg je dat daar weer op, totdat je rustig wordt. En dat werkt zeer goed. Dus ze schrijft er wel bij, het gaat over hartkloppingen van de nerveuze aard. Als je bijvoorbeeld hartkloppingen hebt doordat je bepaalde medicamenten neemt, dan werkt dat niet. Dus je moet altijd kijken bij Hildegard, wat schrijft ze juist? En dat dan ook juist toepassen. En niet denken, dat zal dan ook wel gaan voor dit of dat. En daar hebben ze echt goede resultaten mee. En wat is dan het voordeel daarvan? Dat je niet direct moet naar zwaardere medicamenten gaan. Dat je dus met zo'n eenvoudig middel, dus ik raad dat aan voor de mensen die nu luisteren, die moeten toneel spelen of die moeten voordrachten geven of die moeten een examen afleggen. En wel, ik zeg u, probeer dat maar, dat lukt en dat, je gaat daar heel goed resultaat hebben zonder dat je moet porto drinken of dat je moet een kalmaan nemen. Dus neemt die platte, mooie jaspisschijf. En dat blijft ook goed. Hè. Dus een edelsteen, tenzij dat je hem breekt natuurlijk, dat gaat niet kapot. Hè. Dus dat kun je regelmatig gebruiken. Ik heb daar ook goede resultaten al mee gehad.
Bijzonder. Ja, het is weer tijd voor een stuk muziek, maar misschien dan ook een moment om iets te vertellen over haar muziek. Want dat is ook nog een van de facetten, hè, van Hildegard.
Ja, haar muziek. Hè. Dus de muziek heeft zij ook altijd gehoord. En dan heeft zij die muziek gewoon neergeschreven en die muziek is dus zeer hoogstaand en is moeilijk om te zingen. Dus je moet al een geschoolde stem hebben, een geschoolde muzikale stem, om dat te kunnen brengen. Dat is dus heel, heel mooi en het wijkt ook af van het Gregoriaans. Als je het Gregoriaans kent, kent die melodieën, dan hoor je Hildegard, dan gaat zij bijvoorbeeld heel hoog, heel laag. Dus je moet echt die spanning kunnen brengen tussen die noten. En als je dat dan hoort, ze heeft een Ave Generosa, hymnen voor Maria, ze heeft hymnen voor de Heilige Geest. En dan hoor je wel dat dat echt zo een hemelse muziek is. En dat brengt u heel hoog eigenlijk. En dat brengt ook een zekere rust. En dat leidt en zet u ook aan tot gebed. Het muziek zelf, haar muziek zijn altijd godsdienstige hymnen voor de drie eenheid, Maria, heiligen. De muziek zelf is eigenlijk al gebed. Als je de muziek hoort, is eigenlijk bidden.
En de muziek is ook iets dat ze ontvangen heeft. Dat heeft ze niet gecomponeerd.
Nee, zij heeft neergeschreven op de manier zoals dat vroeger in die middeleeuwen neergeschreven werd. Dat was anders, geloof ik, dan hetgeen dat ze nu kunnen componeren. Dus zij heeft het gehoord en het ook op die manier dan neergeschreven met de middelen zoals ze dat in de middeleeuwen deden. En dat kan nu nog altijd gespeeld worden.
Gaan we nu luisteren.
Deus, laudatus Deus.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn intussen al aan het laatste deel toegekomen van ons gesprek met Sylvia Brunet over de heilige Hildegard van Bingen. Ja, veelzijdige heilige, heilige met een grote relevantie voor vandaag ook. U heeft al een paar keer gezegd dat u cursussen geeft. Zou u daar ook iets meer over willen vertellen?
Ja, ik geef regelmatig cursussen bij mij thuis. Dus de mensen worden dan uitgenodigd. En dan bijvoorbeeld eerst is een kookcursus, maar dan geef ik de basiselementen en dan mogen de mensen mee koken met mij. Ik maak een bepaalde voorbereiding en dan koken we die gerechten. We eten dat ook samen op natuurlijk. En intussen zeg ik ook waarvoor dat alles dient en hoe dat we dat maken. En dan is er toch altijd tijd voor gebed. Ik koppel daar toch altijd het geestelijke aan. Hè. Dus dat niet alleen komen bij mij om te koken en te eten. En dan is het dan, hè, dat, daar houdt het niet bij op. Dus wij bidden dan samen de rozenkrans altijd in de kapel. Wij hebben een kapel aan het huis, een mooie kapel. En dan geef ik toch altijd die spiritualiteit van Hildegard mee. Dus het godsdienstige aspect. En ik heb verschillende mensen, mensen die zeer gelovig zijn of die zeer geankerd zijn, ook in de kerk. Maar ik heb ook mensen die heel ver staan van het geloof, hè, en die dan eigenlijk komen, ja, misschien eerst voor de voeding. En dan later begint dat toch in te zijpelen bij hen. Ze vinden dat mooi of dat treft hen. Ik heb mensen die bij mij gekomen zijn, die geen rozenkrans of geen weesgegroet meer konden lezen. Dus ik vraag dan altijd wie wil het tientje voorbidden. En ik duid niemand aan, maar ik durf niemand aanduiden. Ik zou iemand kunnen aanduiden die dat niet kent. Maar naderhand steken ze dan zelf een hand op om te vragen, ja, mag ik het voorbidden? Want ik ken het nu intussen. Hè. Dus dat is het geloof. Ook natuurlijk Maria komt daarbij. Hè. Vermits dat Hildegard zelf eigenlijk een grote vereerster was van de Heilige Maagd Maria, is dat ook logisch dat dat ook in mijn lessen daardoor komt. Hè. De mensen voelen zich ook gelukkig als ze naar huis gaan. Hè. Ze voelen zich gevoed met de goede voeding. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook de geestelijke voeding en dat hebben ze ook meegekregen. En dat werkt dan. Alhoewel, soms nu voor de cursus die ik nu gegeven heb, heb ik eigenlijk iedereen heel breed uitgenodigd. De mensen die zeer gelovig waren, maar ik heb ook een keer gekeken in mijn vriendenkring naar de mensen die daar heel ver vanaf zijn, waarvan ik wist, die hebben zeker nooit geen band met de kerk, niks, moet daar niet van weten. En ik nodig ze dan uit en dan zeggen ze, ja, maar dat is niet mijn wereld. En ik zeg, nee, maar er zou wel kunnen een wereld opengaan voor u. Hè? Dus ik beperk me niet alleen tot de gelovigen, maar ik durf daar ook een keer buiten gaan om zo die mensen zo ook een klein beetje uit te dagen en dan kijken wat hun reactie zal zijn. Hè? Daarop, bij sommigen is dat positief en anderen schrikken daar zo een beetje van terug. Oei, oei, daar gaan we moeten een rozenkrans bidden, want dat staat op de uitnodiging dan. Hè? Mm-hmm. En dan heb ik ook nog de vastencursus, maar als ik de vastencursus geef, is dat echt wel heel spiritueel, heel godsdienstig. Hè? Dan is er geen nadruk op eten. Hè? Ze krijgen dan misschien een heel lichte maaltijd of een boterham met spelt. Maar dan ligt de nadruk echt op het godsdienstige en op bijvoorbeeld die uitwerking van deugden. Hè? Dat die Hildegard werkt dat zeer goed uit, die deugden en ondeugden. En dan die deugden worden voorgesteld als hele schone vrouwen. Hè? En die ondeugden, dat zijn dan zo de lelijke gedrochten. En die gaan dan met elkaar in conversatie. Dus het is ook altijd heel, heel boeiend om dat te geven. Hè. Dat is meer moraal, maar dat is ook voor de mensen heel praktisch. En ze zien dat ook voor zich. Hè. Die beelden worden zo beschreven. En dan zien ze het conflict altijd ook in je eigen leven tussen die deugden en die ondeugden. Dus het is daar met Hildegard heel veel te doen, hoor. Want ik ben daar nu mee bezig. Maar als je daarin verdiept, je kunt er altijd dieper en dieper ingaan. En voor mijzelf zijn er ook altijd dingen dat ik dacht, ja, tja, daar heb ik eigenlijk nooit aandacht aan besteed. Maar nu komt dat bij mij ook voor mijn ogen en naar boven. En dat vind ik dan ook interessant. Hè. Dus voor mijzelf is de weg ook een verdieping. En hoe meer ik mij daar kan in verdiepen, hoe beter dat ik dat ook kan geven aan mijn leerlingen die komen.
Het feit dat u cursussen bent beginnen geven, is dat vanuit een verlangen om echt de rijkdom van de heilige Hildegard te delen?
Ja, absoluut. Dat is, ze zeggen altijd, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. En dan wil je daarover spreken aan tafel met de familie. Maar ja, dan gaat dat ook verder. En inderdaad, dat is zo een beetje de drang van, ik ken dat, en of ik heb dat bestudeerd, maar ik voel ook, dat is niet voor mij alleen. Dat is nooit voor één persoon alleen. Je hebt die dat gevoelen en je wilt dat eigenlijk delen. Je wilt dat delen, ja.
Ja. En de tijd is echt nog heel kort, maar ik zou toch nog willen vragen, als u nu terugblikt op al die jaren dat u uw geloof verdiept hebt, samen met, door eigenlijk de heilige Hildegard en haar schriften beter te leren kennen, is er iets dat er uitspringt voor u, dat u echt meedraagt of van haar geleerd hebt?
Wat ik van haar geleerd heb eigenlijk, is dat je best volledig kan openstaan voor het plan dat God met u heeft. Hè. En dat je best in feite zelf niet te veel in de weg loopt of in je eigen weg loopt. Hè. Want meestal plannen we alles goed vooruit of willen we dat richten. Dat is ook goed. Hè. Dat is goed dat je een doel hebt in je leven. Hè. Je kunt niet doelloos en zeggen, we gaan kijken wat er op ons afkomt. Maar als ik voel dat je door je gebed, door je dagelijkse mis, dan komt die openheid en dan voel je, probeer je zoals de heilige Hildegard van daar eigenlijk ook voor open te staan. En dan voel je dat God u leidt en dat God u ergens naartoe leidt. Alhoewel dat je dus niet verder kan zien dan het dichtste dat bij u is. Hè. Je kunt niet het verste zien. Bij haar was dat ook zo. Zij moest ook geleidelijk gaan en opschrijven wat God haar toevertrouwde. En zij kon daarom ook nog niet direct het einde van dat boek zien. Als ze begon met de Sivias, met kende wegen, God gaf haar dat geleidelijk. Zij wist ook niet wat dat het... Het is niet lekker of dat je een roman schrijft. Hij zegt, ik ga daarmee beginnen, ik ga daarmee eindigen. Hè. Dus je gaat mee met God en God gaat mee met u op uw levensweg. En hoe meer dat je daarvoor openstelt, hoe minder dat je afremt hè, en hoe meer dat je durft openstellen, hoe dat je voelt, hoe rijker dat je leven wordt en hoe dankbaarder dat je kan zijn. En Hildegard is voor mij een van die heiligen die dat eigenlijk echt bewerkstelligd heeft in mijn leven.
Tot slot, u zei, Maria is heel belangrijk voor Hildegard. Zou u daar nog iets kort over kunnen vertellen? Ze heeft daar hymnen voor geschreven, gebeden.
Ja, dus zij was eigenlijk vervuld van de liefde voor Maria en vooral niet de persoon van Maria alleen, maar omdat zij zag dat Maria de persoon was die haar ook bij Jezus bracht. Hè. Dat was altijd zo heel belangrijk. Het is niet dat ze zo Maria als een idool had, maar Maria was eigenlijk helemaal ingebed in dat geloofsleven en Maria was de persoon die dus ook die verlossing mee mogelijk gemaakt heeft. Ze zag wel heel goed die plaats van Maria in het hele heilsgebeuren. En niet Maria als iemand van, we gaan vlug iets vragen en een kaars aansteken, dan komt dat goed. En dan vergeet je al de rest. Hè. Bijvoorbeeld, we steken alleen kaarsen aan in een kapelletje of voor een beeld. Maar dan vergeten we wel dat we naar de mis kunnen gaan en dat er biecht is en dat er sacramenten zijn. Hè. Dus Maria in het totale godsbeeld. Dat is eigenlijk belangrijk bij Hildegard.
Heel hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio om ons te spreken over Hildegard. Een uur bleek kort om helemaal recht te doen aan de heilige Hildegard. Maar ik denk dat u toch al heel veel heeft kunnen meegeven aan ons. En dank u wel daarvoor.
Heel graag gedaan.